gehuld is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van den Heiligen Geest. Amen. Laten wij nu samen zingen uit Psalm 121, het eerste en derde vers. Uit de profetie van Jesaja, daarvan het 31ste hoofdstuk, Jesaja 31.
Wij zijn degenen die in Egypte om hulp aftrekken en steunen op paarden en vertrouwen op wagenen, omdat er velen zijn, en op ruiters, omdat die zeer machtig zijn. En zie niet op den heilige Israël en zoeken den Heere niet. Nochtans is hij ook wijs en hij doet het kwaad komen en trekt zijn woorden niet terug, maar hij zal zich opmaken tegen het huis der boosdoeders en tegen de hulp dergenen die ongerechtigheid werken. Want de Egyptenaren zijn mensen en geen God. En hun paarden zijn vlees en geen geest. En de Heere zal zijn hand uitstrekken, dat de helper struikelen zal. En die geholpen wordt, zal nedervallen. En zij zullen al tezamen teniet komen. Want alzo heeft de Heere tot mij gezegd, gelijk als een leeuw en een jonge leeuw over zijn roof brult, wanneer ook een volle menigte der herderen samengeroepen wordt tegen hem, voor hun stem niet verschrikt, nog zich vernedert vanwege hun veelheid, alzo zal de Heere der Heerscharen nederdalen om te strijden voor den berg Sion en voor haar heuvel. Gelijk vliegende vogelen, alzo zal de Heere der Heerscharen Jeruzalem beschutten. Beschuttende zal hij haar ook verlossen. Doorgaande zal hij haar ook uithelpen. Bekeert u tot hem, van wie de kinderen Israël diep afgeweken zijn. Want te dien dagen zullen zij verwerpen en ieder zijn zilveren afgoden en zijn gouden afgoden, welk u uw handen tot zonde gemaakt hadden. En als u zal vallen door het zwaard, niet eens mans, en het zwaard niet eens mensen, zal hem verteren, en hij zal voor het zwaard vlieden, en zijn jongelingen zullen versmelten. En hij zal van vrezen doorgaan naar zijn rotsteen, en zijn vorsten zullen voor de banier verschrikken. Spreek de Heere, die te Sion vuur en te Jeruzalem een open heeft.
Laten zij ons nu voor het aangezicht des Heeren verootmoedigen en hem om zijn genade bidden. Heere, gij God van de ganse aarde, voor u buigen wij ons op deze biddag neder. En wij erkennen dat we het leven van u hebben ontvangen, dat u het draagt en onderhoudt. Dat we van u gekregen hebben eten en drinken, kleding en woning, in de wintertijd die voorbij gegaan is. U hebt ons gevoed en verzorgd. En u vraagt het aan de morgen van deze nieuwe jaarkring. Wat ontbrak u? En wij moeten samen antwoorden, Heere. U handelde niet met ons naar onze zonde en u vergold ons niet naar onze ongerechtigheden. U hebt uw bemoeienis nog groot gemaakt aan ons en u verzorgde ons in uw trouw en vaderlijke liefde. En bij alle tijdelijke zegeningen die ge ons in een land van overvloed schenkt, laat u ons onder het geklank van uw goddelijk woord, onder de bazuin des evangelies, waardoor we boven anderen begenadigd uw stem mogen horen, de stem van de Zoon van God, die de doden tot het leven roept, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren vergadert, door zijn woord en door zijn geest. Heere, ook op deze dag mogen het onze behoefte des harten zijn of worden, om in oprechte boetvaardigheid u voor uw zegeningen te mogen erkennen, en vanwege uw vaderlijke goedheid van u te mogen afsmeken, of u ook in dit komend jaarseizoen met ons wil optrekken, of u de arbeid onze handen wil zegenen, die ons te doen geeft op al de plaatsen waar u ons werk gaf. Onze mannen en zonen in die taak die gij ze doet vervullen, in de fabriek of op het kantoor, op het land of in de handel of in welke tak van bedrijf of industrie of scheepvaart of de visserij, of waar u ons ook het werk in geeft, wil u het zegen, o God. Want van uw zegen is ons waarachtig geluk afhankelijk. Want wat baat het een mens, al wint hij de hele wereld, en hij mist uw goddelijke zegen. En wat zou het ons schaden, al zouden we alleen maar brood en water hebben? En dat hebt u ons beloofd, lieve Heere, en we hadden er uw gunst bij. Dan is toch het weinigje dat de rechtvaardige heeft, veel beter dan de overvloed van vele goddelozen. En daarom vragen wij van u, Heere, hoe het in het komende jaarseizoen ook gaan zal, het is alleen u bekend. Maar onthoud ons uw zegen niet. Een zegen in voorspoed of in tegenspoed. Of de akkers rijk zullen dragen, of dat het gewas arm zal zijn. Of er een terugslag zal zijn in onze welvaart, of die nog vergroot zal worden. Onthoud ons uw zegening, uw goddelijke gunst, de inmengselen van uw eeuwige barmhartigheden, daardoor we het al uit uw vaderhand ontvangen hebben. Zegen u ook om de vrouwen, moeders en dochters, in het werk dat u ze toebetrouwde, in het gezin, of waar ze ook geheel of gedeeltelijk hun werk te verrichten hebben, in de ziekenhuizen en in de inrichtingen, wil u ze zegenen in al hun werk, Heren. Geef u ze ook daar in uw goede hand te mogen zien, om in die dagelijkse terugkerende arbeid in de verzorging van hun gezin zalig te mogen zijn, te mogen dienen uit kracht die God verleent, in de taak die gij ze hebt toebetrouwd. Heren, zegen u ook onze jongens en meisjes, die nog op school gaan of die al aan het werk zijn in de maatschappij. Geef u ze een helder verstand. Geef dat ze vorderen mogen in de noodzaak, in de kennis die noodzakelijk is om door het leven te komen. Maar wil u ze bovenal in hun jonge jaren een teder hart geven, een nieuw hart, om u te zoeken en om u te vinden, om voor u te leven, opdat ze het reeds in hun kindse jaren mochten zien, dat het leven zonder God een gestadige dood is, niet waard om geleefd te worden, opdat ze vroeg zoeken zouden naar u en naar uw genade. En van de dankdag tot het biddag, uw lieve zorg ons en onze gezinnen betoont, doe het bedenken, dat ook als we jong zijn, we kunnen sterven. Als we oud zijn, moeten we sterven. Opdat we een borg voor onze schuld en een God voor ons hart zouden zoeken, terwijl het nog het heden der genade genaamd wordt. En dan bevelen wij op deze dag, deze biddag, o biddend uw kerk in ons vaderland, uw gemeenten die verstrooid over de aarde ligt, uit vele wonden bloedend. Uw kerk die ge gekocht hebt, die als de aarde flessen gelijk gerekend geworden is, waar zo weinig kracht en glans meer van uitgaat. O God, wil u ook in deze nood voorzien, opdat u nog wegen en middelen openen zou, door de aanblazing van uw heilige geest, waardoor uw volk bijeen vergaderd zou worden. Wil ook in ons vaderland uw gemeente nog bouwen als in oude dagen. En geef dat ook het volk van Nederland, dat meer en meer het heidendom toevalt en gelijk wordt, nog teruggeroepen van de paden der zonde zich keren mocht, tot u den levende God. Dan zou er nog verwachting zijn. O, we zien overal de rode vaan van de revolutie zich ontplooien. In fabrieken en werkplaatsen en kantoren. In de regering van hoog tot laag. O God, wil u tegen de macht van de revolutie de kracht van uw heilige evangelie plaatsen. Opdat, want ge zijt toch een wonderlijk God. Opdat we redding van u mochten verwachten, Heere, die zo menigmaal in aarde donkere omstandigheden het licht van uw evangelie deed opgaan. Toen de volkeren riepen, Hea, Gods kerk ligt er neer voor eeuwig neer. Toen hebben u reformatoren verwekt. Toen hebben u uw geest uitgezonden. Die mannen hebben aangegod, die als profeten in het midden van het land getuigd hebben. En tot aan de dag van heden wordt uw evangelie nog gepredikt. Sterk u, degene die ge daartoe geroepen hebt, en wil op uw erfdeel in genade ten neerzien. O, dat we op deze dag ook iets van de last van ons volk op onze schouders zouden gevoelen. En in ons hart ook die treurigheid waar Jeremia mee treurde over zijn stad en over zijn volk, omdat ze u verlaten hadden. Heren, dan zullen we niet in hoogmoed wijzen naar die ander die zondigt, maar dan zullen we zeggen, wij hebben God op het hoofd misdaan, en wij zijn van het heilspoor afgegaan, wij en onze vaderen tevens, omdat de al zo beleidende onze overtredingen plaats
aan uw voeten zouden mogen vinden waar u het neergebogene opricht en waar gij uw kracht in zwakheid verheerlijkt. Heren, en zegen u ook allen die uw gunst in bijzonder behoeven, die naar deze plaats niet komen konden, geef u ze ook thuis waar ze ziek zijn, waar ze bij zieken moeten blijven of op de kinderen moeten passen of vanwege ouderdom niet weg kunnen. Geef ze daar ook uw zegen, heren. Zegen ook degene die mogen luisteren door de kerktelefoon. Laat ze ook daar uw gunst mogen bemerken en geef ze met ons te proeven van de spijzen die ge in uw huis schenkt. Heren, zegen u ook die oude moeder uit het midden der gemeente die als weduwe hier in diepe rouw ten neer zit, omdat haar laatste kind door de dood van haar hart is weggerukt, na haar man en haar andere zoon. O God, u houdt wel zware wegen met haar. Doe ze in deze dag en in deze uren geloven dat u haar niet slaat, omdat u haar haat, opdat uw goede tierenheden haar sterken mochten en ze het zware kruis u achterna mocht dragen, ziende op hem die de overste leidsman is, die om de schande en om de schade die hij ondergaan moest niet geweigerd heeft een weg te bewandelen die gij hem deed bewandelen, maar die stil betrouwde in Gods beleid van nu tot in alle eeuwigheid. Geef haar de vertroostingen van uw goddelijke genade, want dan kunt u meer troosten als dat ooit een mens troosten kan. En als haar op de aarde alles ontvallen is, wees u dan haar man, haar vader, o God der weduwen. Heere, wil ook alle gedenken die in rouw en moeite, in smart en verdriet in deze dag voor uw aangezicht gekomen zijn. Laat het woord uw genade ons tot sterkte zijn in het strijdwerk van dit leven. God uw kinderen aan met kracht in het strijden. De zonden zijn veel en de macht van de boze staat in geweldige vormen tegen uw erfdeel op. En zoals nooit eerder wordt uw kerk van alle zijden belaagd. Maar Heere, gij zijt veel sterker dan al het geweld van al de golven die uw almacht palen stelt. Doe ons bij uw schuilen, die de koning van uw kerk zijt en die het beloofde. En ziet, ik ben met u die de al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Heren, de zwaarste last die we te dragen hebben, dat is onze zonde, ons eigen ik. Wil u dat in ons ten onder brengen door uw goddelijke genade, dan kunnen we het leven aan, dan zijn we nooit moedeloos. Dan dragen we een onverderfelijke hoop in ons hart. Dan weten we het wat de dichter zegt. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Mogen we ook vanmiddag in dat uitzicht onze hoop sterken. En wil ons verblijden in u, den God des levens. Die ons, hoe het ook mogen tegenlopen, gedurig op uw goedheid, doe hopen, sterk ons. Door de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus, die altijd vlekkeloos en ongeschonden voor uw aangezicht is. Amen. Laat ons nu zingen Psalm 70.
Thank you.
van God, dat wij op deze middag u willen prediken, staat in Jesaja 31, vanaf het vierde tot het laatste vers. Jesaja 31, vanaf het vierde tot het negende vers, want al zo heeft de Heere tot mij gezegd, gelijk als een leeuw en een jong leeuw over zijn roof brult, wanneer, schoon een volle menigte der herders saamgeroepen wordt tegen hem, en verschrikt hij voor haar stem niet, nog vernedert zich niet vanwege haar veelheid, alzo zal de Heere der Heerscharen nederdalen, om te strijden voor de berg Sion en voor haar heuvel. Gelijk vliegende vogels, alzo zal de Heere der Heerscharen Jeruzalem beschutten. Beschuttende zal hij ze verlossen, doorgaande zal hij ze ook uithelpen. Bekeer u tot hem, van de welke de kinderen Israëls diep afgeweken zijn. Want in die dagen zullen ze verwerpen, niet zijn zilveren afgoden en zijn gouden afgoden, welke u, uw handen tot zonde gemaakt hadden. En als er zal vallen door het zwaard, niet eens man, en het zwaard niet eens mensen zal hem verteren, en hij zal voor het zwaard vlieden en zijn jongelingen zullen versmelten. En hij zal van vrezen doorgaan naar zijn rotssteen, en zijn vorsten zullen voor de banier verschrikken, spreekt de Heere, die te Sion vuur en te Jeruzalem een oven heeft. In deze tekst horen wij een ernstige roepstem tot bekering onder dreigend gevaar. En drie dingen wil de profeet ons hier leren. In de eerste plaats, Gods macht is groot. In de tweede plaats, Gods liefde is teder. En in de derde plaats, Gods gerechtigheid staat er borg voor. Dus het gaat over een ernstige roepstem tot bekering onder dreigend gevaar. En dan worden drie zaken in deze tekst voor onze aandacht gesteld. In de eerste plaats wordt er gesproken over Gods macht. En die macht van God, die is groot. De tweede plaats over Gods liefde, en die liefde van God, die is teer. En in de derde plaats over Gods gerechtigheid, en die gerechtigheid staat er borg voor. Dat zijn de drie gedachten die we nader willen toelichten. We hebben vandaag de dag, en dan wil ik dat in zonderheid ook voor de kinderen zeggen, wat de dag eigenlijk betekent. Ik zie veel kinderen, daar ben ik blij mee. Biddag, dat is niet in de eerste plaats een dag die we afzonderen voor de Heere, om nu straks zoveel mogelijk terug te krijgen. We houden geen biddag uit angst, omdat het anders wel eens niet goed met ons zou kunnen gaan. Zo doen de heidenen, die de ware God niet kennen. Die hebben ook hun biddagen en hun dankdagen. En dan brengen ze veel aan hun goden. En dan hopen ze maar, als straks het koren en de andere vruchten in de grond zitten, dat de goden komen en dat die de vruchten weelig doen groeien. Dat ze veel vruchten terugkrijgen. Dus de dienst van de heidenen aan hun goden is eigenlijk altijd dienst aan zichzelf. Ze denken, als we de goden niet tevreden houden, dan kon het met ons wel eens verkeerd gaan. Dan kon er wel eens te veel regen vallen, of te weinig regen vallen. Dan konden onze varkens wel eens ziek worden, of onze koeien, onze vrouwen of onze kinderen. En dan lijden we straks honger en ellende. Nee, de goden moeten we tevreden houden. Dan kunnen we tenminste lekker en rijk leven. Als we zo over de biddag denken, dan zijn we niet beter dan de heidenen. Nee, want wij weten het. Al zou God het land zegenen dat er welig koren groeit. En al zou God in de fabriek, op het kantoor, op de school, in de winkel, op de scheepswerf, rijk zijn zegen geven. Stel eens voor dat we deze zomer nog 10-20% meer zouden verdienen dan de vorige zomer. En God zou zijn gunst ons onthouden, zijn zegen. We hebben straks gezongen, uw komst is die ons heil volmaakt. En als we nu alles zouden hebben, en God kwam niet, God zegende het niet, we proefden er Gods vadergunst niet in, zijn goedheid, dan worden we maar vet gemaakt voor de dag van de slachting, net als een boer die zijn koe vet maakt, opdat hij straks te meer geld voor hem krijgt als hij geslacht wordt. Zo moeten we geen biddag houden. We moeten in de eerste plaats een biddag houden, omdat we niet zonder God willen, kunnen en durven optrekken. In de eerste plaats biddag houden om God te erkennen. Al zou God van de zomer geen droog, geen zonneschijn geven, dat het overvloedig, te overvloedig regende. Al zou God de regen inhouden dat het veel te droog was, zodat we een misoogst, een slechte oogst zouden hebben. Al zou God de welvaart verminderen, al zouden er rampen zich voordoen, dat de Heere de stok, de staf des broods, zoals hij dat in zijn woord noemt, dat wil zeggen de welvaart, stuk breekt, zodat we weer een arme tijd tegemoet gaan. Dat zou ook kunnen. We denken wel van niet. En we geloven het heimelijk wel niet. Maar het zou wel kunnen. Als we het boek der geschiedenis lezen, dan lezen we daar ook menigmaal dat landen en volkeren in ongekende voorspoed geleefd hebben. Waar later, soms binnen korte tijd, vreselijke armoede opgevolgd is. Want wij leven bij de gratie van God. En het koren groeit omdat God het wil. Als God zijn regen inhoudt, of als God zijn zon niet doet schijnen, als God er de zegen in onthoudt, dan hebben we het niet. Al zijn we nog zo handig, en al weten we nog zoveel, maar de Heere zegt tegen zijn volk, wie van de afgoden der heidenen kan het doen regenen? Welke God kan de zon doen schijnen? Is er ooit een mens geboren die een graankorreltje kan laten groeien? Dat kan geen één mens. En nu komen we in zonderheid vandaag voor Gods aangezicht. Om te erkennen, o God, we hebben van u het leven. Onderhoud u het. Al zouden we armoede tegemoet gaan. Dan nog. Dan zouden we vandaag voor God komen. En zeggen, Heere, maar blijf u dan bij ons. Zie uw gunst op ons niet. Laat uw komst ons heil volmaken. En als we dan zo voor God komen, erkennende dat wij er zijn door hem, en van hem geheel afhankelijk zijn, dan mogen we ook van zijn vaderlijke goedheid verwachten, dat hij ons eten en drinken zal geven, dat hij ons kleding en woning zal geven. Dan mogen we van hem begeren, alle nooddruft. Dat betekent alles wat je niet missen kan om te leven. Nou, dat is brood en drinken en kleding en een huis en werk en een gezin. Dat kunnen we niet missen om te leven. En nu heeft de Heere geboden dat we hem alle nooddruft ook voor het lichaam zullen afsmeken. En daar denken we nu vandaag in zonderheid aan. Maar we zouden wel dwaas zijn als we alleen maar dachten aan eten en drinken en een huis en kleren en alles wat bij dit leven hoort. Want al zouden we dat alles hebben, heb ik straks gezegd, en we ervoeren er Gods gunst niet in, dan waren we nog arm. Dus daarom willen we op deze dag ook in zonderheid van de Heere smeken of die ons onze geestelijke nooddruft geven wil. En dan vraag je natuurlijk, wat is dat dan? Als nu lichamelijke nooddruft, eten en drinken en kleding en woning is, wat is dan onze geestelijke nooddruft? Nou, dat is datgene wat we geestelijk niet kunnen missen om te leven. En wat is dat? Nou, dat kan je allemaal met één woord zeggen. Dat is genade van God. Genade, verzoening van onze zonden en vrede met God en gemeenschap met God. Maar om die gemeenschap met God te verkrijgen, moeten er sterke vijanden verslagen worden. Van binnen in ons hart, de zonde ons eigen ik, maar ook van buiten. Want er zijn nu meer dan ooit vijanden machtige vijanden in ons volk, in de kerk, in ons vaderland, die het aangelegd hebben op de Heere en op zijn dienst, op de geestelijke waarde van ons volk, op de geestelijke gezondheid van ons volk. En dan denken we op deze middag in zonderheid daaraan en vragen het, o God, goede God, barmhartige God, tegen wie we wel menigmaal gezondigd hebben. O, laat ons niet in de hand van die geestelijke vijanden omkomen, die het gemunt hebben op uw woord, op uw dienst, op uw goddelijke wetten, die in de regering, in de kerk, op de school, en overal waar ze maar de kans krijgen, ons proberen in het ongeluk te storten, door een scheiding te maken tussen ons en tussen het woord van God, tussen de wetten en de inzettingen, tussen de dienst van de Here en tussen ons. Want de Satan, die weet het wel, als die ons losgebroken heeft van het woord van God, dan zijn we als schapen die geen herder hebben, die ten prooi zijn aan het roofgedierte. Het roofgedierte van onze wellust, van ons goddeloze eigen ik, van onze hoogmoed. En het roofgedierte van een wereld die in het boze ligt. Nu, daartoe kozen we vanmiddag deze tekst, opdat die ons ten leidsman mogen zijn in de overdenking van het woord van God, om ons te brengen tot een boetvaardigheid die God aangenaam en onze ziel profijtelijk is. Het is een gedeelte uit de profetie van Jesaja, zoals u leest. De omstandigheden waaronder Jesaja deze profetie heeft uitgesproken zijn u misschien wel bekend uit de profetieën van Jesaja. We hebben daar al zo dikwijls over gepreekt. Het volk van Juda was aan de rand van de ondergang. Nog eenmaal regeerde de godvrezende Hiskia, maar ook onder zijn regering heeft het volk van Juda zich niet van harte tot de Heere bekeerd. Zeker daar waren er nog wel een handvol die hun knie niet bogen voor de vijand, voor de baals, voor de afgoden, maar het volk als volk liet zich toch niet, zelfs niet door de godsvrezende Hiskia, terugbrengen naar de dienst des Heeren. En daarom zegt de Heere, daarom is het ook ten volle besloten, ik zal ook Juda wegdoen zoals ik Efraïm weggedaan heb. Ik zal de vijand als een pijl richten op het hart van Juda en als een geesel om mijn volk, mijn beminde, mijn Juda te tuchtigen. Het was in de dagen dat de goddeloze koning Sanarib, de koning van het machtige Assyrische Rijk, was opgekomen tegen Juda. En door middel van zijn krijgsknechten zijn snoevende taal over de muren van Jeruzalem geworpen had, zodat het hart van alle die daarin woonden versmolt. De grote koning van Assyrië, de onoverwinnelijke, die al de volkeren rondom reeds verpletterd heeft, is voor de muren van Jeruzalem gekomen. Het hart van de inwoners van Jeruzalem versterkt. Ze weten geen raad. O, ze gevoelen het wel. Tegen die wereldmacht zijn ze niet opgewacht. Dat machtige Assyrië is veel sterker als dat ze zelf zijn. Heimelijk hopen ze nog op Egypte. Egypte was in die dagen ook een grootmacht. En in Egypte, daar hadden ze panzerwagens. Sterke gepanzerde vechtwagens. Met paarden ervoor. Nou, dat was wat in die dagen. Dat was net als de sterkste panzerwagens in onze dagen. Met een motor erin. Toen hadden ze paarden voor, gepanzerde wagens. En daar hadden ze er honderden van in Egypte. Heimelijk dachten ze in Juda, als Egypte naar me komt, als de koning van Egypte, die in vijandschap leefde tegen de koning van Syrië, tegen Sanarib, als die koning van Egypte ons niet maar helpt, dan kan die koning van Assyrië ons geen kwaad doen. Maar in dit rekensommetje vergaten ze één ding. Ze vergaten namelijk God. Ze vergaten dat de overwinning niet afhangt van panzerwagens en van paarden en van een menigte van volk, maar maar van de Heere onze God. En dat moeten wij ook goed diep in ons hart wegleggen, dat onze wezenlijke vrede, onze bevrijding, onze welstand, onze geestelijke vooruitgang en welvaart niet afhankelijk is van stoffelijke dingen, van dingen die je ziet, van de gunst van de mensen, van onze baas, van de mensen waar we mee werken, of van onze vuisten, van onze kracht, of van ons denkvermogen, het kennen en het kunnen van ons mensen. Nee, de Heere zegt door de mond van Jesaja, denk erom, jullie denken dat je wijs bent, maar nochtans is hij ook wijs in het tweede vers. En hij doet het kwaad komen en trekt zijn woorden niet terug. Maar hij zal zich opmaken tegen het huis der boosdoeners, dat Israël. En tegen de hulp dergenen die ongerechtigheid werken, dat is Egypte. De Heere zegt, mijn volk, Juda, het is een huis der boosdoeners. We zullen straks zien dat de Heere daar toch nog zijn volk onder heeft. Maar in het algemeen was ook het volk van God zo ver van de plaats, dat de Heere zei, het is een huis van boosdoeners. En die hebben hulp gezocht bij Egypte. Maar hij zegt de Heere, ook tegen de hulp dergenen die ongerechtigheid werken. Juda werkt ongerechtigheid. We zullen straks horen welke ongerechtigheid. En nu zegt de Heere, ik zal ook tegen die hulp zijn. Want, zegt de Heere, de Egyptenaars zijn mensen en geen God. En mensen kunnen ons niet verlossen. Als we verlost worden, als we vrij worden, dan worden we vrij door Gods kracht. Geestelijk. Maatschappelijk. Vrij door Gods kracht. En die Egyptenaren mogen dan strijdwagens hebben en sterk zijn. Maar ze zijn mensen. O, laat ons dat goed bedenken. Waar we ook ons vertrouwen op stellen. Maar het zijn mensen. Als we ons vertrouwen niet op God stellen. En haar paarden zijn vlees. En geen geest. Laten we dat wel bedenken. En als we ooit verlost zullen worden. Worden we niet door het vlees. Verlost. Niet door ons eigen vlees en niet door andermans vlees en niet door het vlees van paarden en niet door de kennis van onze ingenieurs en ook niet door de kennis van onze theologen. Dat alles laat ons vroeg of laat toch nee. We moeten verlost worden door den geest. En u zegt de Heere, denk erom, Egypte is wel sterk met zijn strijdwagens en zijn paarden, maar zijn paarden zijn vlees en geen geest. En de Heere zal zijn hand uitstrekken dat de helper Egypte struikelen zal. En die geholpen wordt, Juda, zal nedervallen. En ze zullen tezamen teniet komen. Want alzo zegt de Heere tot mij, gelijk als een leeuw. En een jonge leeuw over zijn roof brult. Wanneer, schoon een volle menigte van herders samengeroepen wordt tegen hem, zo verschrikt hij voor haar stem niet. En hij vernedert zich niet. Vanwege haar veelheid. Dan keert het beeld om. Dan zegt Jesaja. Bij al die onmacht. Die openbaar zal worden. In Egypte en een strijdwagen. Dan zal de Heere komen. De Heere zal komen als een leeuw. En als een jonge leeuw. En hij zal zijn roof grijpen. En dat is niet het beeld van het verderf. In deze tekst. God zal zijn roof niet grijpen om te verschuren, om te verbreken en om op te eten. Als de Heere hier voorgesteld wordt onder een leeuw die op zijn prooi zal aanvallen, dan is het de Heere die komt om het overblijfsel van Sion te redden. Dus de Heere zal zijn volk redden gelijk een leeuw zijn prooi bespringt en vastgrijpt en ermee naar een eenzame plaats gaat. En dan zegt de profeet, en als al nu een volle menigte van herders komen, zo zal die leeuw, die jonge leeuw, niet verschrikken. Hij zal zijn prooi niet loslaten. En of schoon die volle menigte van herders komt en door hun gejoel en door het slaan op trommels de leeuw te verschrikken. Hij zal zich. zich niet vernederen voor haar stem. En hij zal vanwege de veelheid van de herders ze niet loslaten. Dus hier wordt dus gesproken van de verlossing van het volk in Juda als van het vastgrijpen van een prooi. Dat betekent dus dat het volk van God, laat ik het zo maar zeggen, wat nog in Juda overgebleven was, dat was belaagd. Dat leefde onder de kudde der heidenen. Dat diende met de andere volkeren, de afgoden. Dat kon nog maar net op het nippertje gered worden. Zoals een leeuw op het nippertje zijn prooi grijpt, zo grijpt God op het nippertje zijn volk. De 7000 die hun knie voor Baal niet hebben gebogen. De verlossing van Sion is geen zaak van Sion zelf. Dat maakt ons aan de ene zijde ootmoedig, maar dat geeft ons aan de andere zijde ook hoop. Want het is niet Juda, het is niet Sion dat zichzelf verlost. Met andere woorden, de kerk van Christus ook in onze dagen blijft niet bestaan bij de gratie van de dominee, bij de gratie van de theologen, bij de gratie van de leden, bij de gratie van de trouw van het volkje dat nog overgebleven is. Maar Sion blijft bestaan bij de trouw van God, bij de gratie, bij de genade van hem die Sion heeft verkoren. O jongens en meisjes, de wereld heeft geen toekomst. Denk eraan. De optimistische mensbeschouwing van onze dagen heeft geen christelijke wortel. Beslist niet. Die getuigt van een grenzeloze oppervlakkigheid. Bij zulke mensbeschouwing heeft men geen zelfkennis en men heeft geen menskennis. En daarom zal teleurstelling na teleurstelling volgen. Als men het goede verwacht van de mens, als we zeggen wij samen zijn op weg naar een beter maatschappij met een rechtvaardige verdeling van de opbrengst ter aarde, dan is dat niets anders als mateloze zelfverheffing. Dan gaat het uit van een mensbeschouwing, zeg ik, waarin men centraal stelt de van huis uit goede mens. De mens is goed, zegt men. Men moet dat goede cultiveren, opwekken. Men moet hem in het spoor der gerechtigheid doen wandelen. En dan dat woord gerechtigheid natuurlijk niet bijbels gevuld, maar humanistisch gevuld. In het horizontale vlak. Goed zijn voor elkaar. En dan komt het paradijs op deze aarde. Nee, let er goed op. Vooral de jongens en de meisjes die in deze tijd zo geslingerd kunnen worden, omdat het ook in de kerk zo schrikbarend er naartoe gaat, omdat de afval zo groot is, omdat het percentage dat zich beleidt christen te zijn snel afneemt. U zou moedeloos kunnen worden over dit diep verval. U zou alle hoop kunnen verliezen op het voortbestaan en de zekerheid van de kerk van Jezus Christus. Maar geen nood hoor. Onthoud het goed wat ik u zeg uit het woord van God. De kerk leeft bij de gratie van haar koning. En de koning van de kerk is Jezus Christus die macht heeft in de hemel en op aarde. Want al de koningen der aarde zijn niet bij hem. En al de machtigen en alle partijvoorzitters, of dat ze christelijk zijn of dat ze rood zijn, socialisten of communisten, ze zijn niet voor hem. Want onze Jezus Christus, die is de overste van de koningen der aarde. Onthoud dat goed. En de kerk leeft bij de gratie van Christus. Bij de bewaring van God. Leg dat diep in uw hart. Kan met de kerk nooit verkeerd gaan. In die zin, de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Al is er dan veel om te schrijven. Veel waarover je hart vasthoudt. Maar het kan met de kerk nooit verkeerd gaan. Met de wereld kan het nooit goed gaan. Al baat die zich in weelde. Want de wereld is voor het vuur bestemd. Jezus zegt, als je de wereld lief hebt, dan zal je met de wereld vergaan. Daar komt niks van terecht, hoor. Wat ze ook wijs maken, daar komt niks van terecht. Maar de kerk is gered. Hoe groot of hoe klein, dat weet Jezus alleen. Maar de kerk is gered. Die is gered. We zijn meer dan overwinnaars. Door het geloof in hem die overwonnen heeft. Laten we daar maar op zien. En daar schuilen. En daar onze ziel aan vastklemmen. In tijd en eeuwigheid. Het is waar. Het zal voor het oog van ons mensen langs het randje afgaan. Zoals een leeuw zijn prooi bespringt. Zo zal God zijn kerk redden. Op het kantje af. Hij zal ze grijpen. Anders zou ze met de hele kudde mee verloren gaan. Maar ze zal zeker gerecht worden. Want als de Heere zegt dat de rechtvaardige nauwelijks zal zalig worden, dan betekent dat niet, het is een twijfelachtige zaak. Of het met de kerk wel goed zal gaan. Oh nee, wanneer iemand van de rand van de afgrond teruggeroepen wordt, dan is hij al niet in die afgrond verdwenen. Niet een klein beetje en niet een groot beetje. Maar dan is hij in gevaar van in die afgrond te verdwijnen. En als ik hem terugroep, trekt van de rand van de kuil, dan is hij nauwelijks gered. Maar dan is hij gered. Niet half, niet voor een derde, maar dan is hij gered, zeker gered. Hij is in de kuil niet gekomen. Zo is het ook met de kerk. De kerk wordt op het randje af gered. Door God zelf, maar vast en zeker. Vast en zeker. Daar zal geen klauw van achterblijven. En daarom is het zo belangrijk dat je ook in je leven weet, jongens en meisjes, aan welke kant je staat. Mannen en vrouwen, dat we weten aan welke kant we staan. Of we reeds Christus toe behoren. Of we reeds levende leden van zijn gemeente zijn. Daar gaat het om. Want dan worden we gered. Dat heeft hij beloofd. Dus, zoals die leeuw niet verschrikt wordt. Wanneer een menigte van herders zich tegen hem opmaken. En dat gebeurt. Dat gebeurt ook niet. Daar wordt wat gebruld door een menigte van aardse herders. Die de leeuw, God, zijn woord, Jezus Christus, zijn dienstknechten, willen doen verschrikken. Hebben we het brullen nooit gehoord? Hij brult elke dag weer opnieuw. Hij brult het uit. Al die herders die brullen tegen de leeuw. En ze slaan op hun trommelen. En ze willen de leeuw verschrikken. Zodat hij zijn buit loslaat. En zodat zij die buit op hun beurt weer kunnen roven. Heb u dat leven niet gehoord? Dat die herders maken, die wereldse herders. U kunt het elke dag horen. U kunt het horen wanneer u de krant leest. Wanneer u de radio hoort. Wanneer u al het gebral en gelal door de televisie hoort. Dan hoort u elke dag het gebrul en het geloei van de herders die de leeuw willen verschrikken. U hoort het in heel ons maatschappelijk bestel. Waar de rode vaan van de revolutie ontrold wordt. En waar duizenden en duizenden zich opmaken om zich te stellen tegen het gezag. Waarom? Als men broodsgebrek had, we zouden het kunnen begrijpen. Maar om in een tijd van weelde en welvaart, waar iedereen meer heeft, als waarvan onze vaderen hebben kunnen dromen. Nu, de rode vaan, zeg ik, te ontvouwen, is gehoor geven aan die satanische macht, die in het hart van elk mens leeft. Geen God en geen meester. Dat is de diepe achtergrond van de stakingen, die we ook vandaag op maatschappelijk gebied meemaken. Van de revolutie die ook op godsdienstig terrein voortvoert. Waar een menigte van herders zich opmaken om de leeuw te verschrikken. Ach, ik hoef het niet te herhalen, ik heb het al meer gezegd. Waar zelfs professoren van gereformeerde huizen dwalingen aanhangen en te boek schrijven. Die erger zijn dan de dwalingen die Arminius op de synode van 1619 te bedde durft te brengen. Dwalingen die aan de dwalingen van Arius gelijk zijn, waar de vroegchristelijke kerk tegen gestreden heeft met alles wat in hem was. dat zijn de herders die de leeuw verschrikken. Wat doorgaat in de huizen, op de scholen, de middelbare en de hogere scholen. Maar staat er, hij verschrikt er niet voor. Hij laat zijn prooi er niet voor los. Hij vernedert zich niet, staat er, vanwege haar veelheid. O, Gods macht is groot. Leren we dan ook daar maar schuilen. En dat beeld van die leeuw, dat wordt aangevuld door het beeld van Gods liefde. Want die leeuw in zijn gebrul, in zijn bespringen van zijn prooi, tekent ons nog niet het gehele beeld van de verlosser. Nee, de Heere heeft dat beeld van die leeuw, die sterke leeuw, aangevuld met het beeld van een vliegende vogel. Als het beeld van Gods beschuttende liefde. Hoor maar wat er in de tekst staat. Gelijk vliegende vogel. Alzo zal de Heere der Heerscharen Jeruzalem beschutten. Beschuttende zal hij ze ook verlossen. Doorgaande zal hij ze ook uithelpen. Dus gelijk vogels die vliegen kunnen. Alzo zal de Heere Jeruzalem beschutten. In Deuteronomium, ik heb daar vroeger eens over gesproken, wordt gesproken van de arend die over zijn jongen zweeft, die zijn nest opwekt, die zijn jongen als het ware buiten zijn nest lokt, zelfs uitstoot. En onder dat nest, daar is de diepte, het ravijn, want de arend is gewoon zijn nest. Op de meest gevaarlijke plaatsen naar menselijke berekening te bouwen. En als de jongen dan in dat ravijn neerstotten, fladderend en schreeuwend, dan schiet de sterke arend met zijn wijde sterke vleugelen onder zijn jongen. En hij neemt ze op en hij draagt ze op zijn vleugels. Wel nu, dat beeld, dat gebruikt Jesaja hier ook, gelijk vliegende vogels. Alzo zal de Heere der Heerscharen Jeruzalem beschutten. Beschuttende zal hij ze ook verlossen. Doorgaande zal hij ze ook uithelpen. Dat wil zeggen, zoals die arend over zijn nest, over zijn jongen zweeft. Jeruzalem zal beroerd worden. Straks dan zal het zweet hun in de handen staan van angst. Wanneer de machtige Sennacherib zijn legers voor Jeruzalems poort zal leggen. Dan zal Jeruzalem opwaken. Opwaken uit de afgodendienst. Opwaken uit de slaap. Opwaken uit de vals vermeende hulp die ze van Egypte land zullen verkrijgen. En dan zal het net schijnen alsof God aan zijn arendsjongen, aan zijn volk, niet meer gedenkt. En als dan Hiskia met gescheurde klederen de brieven, de lastelijke brieven van Sennacherib voor het aangezicht van God zal uitspreiden. En op die plaats der bekering zich buigen zal voor het aangezicht van de Heer. Dan, op het laatste moment, als alles verloren schijnt, dan zal de grote adelaar, dan zal God zelf zijn sterke vleugelen uitbreiden onder zijn vallende, fladderende, angstig schreeuwende jongen. En zo zal hij zijn volk dragen op zijn vleugel. Hierin wordt de zorg, de liefde, de trouwe goedheid van God aan ons getekend. Want heus, we komen hier samen in ernstige tijden. We komen hier samen onder bange omstandigheden. Al leven we dan uiterlijk in welvaart, maar geestelijk is Nederland aan de rand van de afgrond. Geestelijk is het ook in de kerken van vandaag een allerontzettendste teruggang buiten nemen, dan krimpt ons hart ineen. Maar we zijn niet moedeloos. We hoeven niet bij de pakken neer te zitten. We behoeven niet met onze hoofd in de handen te zitten alsof er geen uitkomst zal zijn. We zeggen dit niet opdat alle hoop van God verloren is. Maar we zeggen dit opdat we ons samen onder de ernst der tijden zouden buigen op die plaats waar we het alleen maar van verwachten kunnen en van verwachten mogen. Daar verwachtte Hiskia van. En daarom laat God het spannen. En daarom is Nederland een plaats In West-Europa, waar de ongerechtigheid tentoongespreid wordt en waar de goddeloosheid openlijk uitgesproken wordt als in Sodom. Daarom geeft God ons over in de macht van de koning van Assen, totdat er ook onder ons volk Hiskias zullen zijn die onder de last, onder de druk, onder de goddeloosheid, onder de snoevende taal van de Sanheribs het niet langer kunnen uithouden. Want zo staat er in het volgende vers: onder deze omstandigheden, o bekeer u tot hem, van de welke de kinderen Israël diep afgeweken zijn. De wereld is altijd goddeloos geweest. Maar hier staat niet van de welke de Assyriërs of de Egyptenaren diep afgeweken zijn. Maar er staat van de welke de kinderen Israël diep afgeweken zijn. Want als de kinderen van God de brieven uitspreiden voor het aangezicht des Heeren in het huis van God, dan is er niks aan de hand. Niks aan de hand. Dan zegt Jesaja, ze zullen geen pijl in de stad schieten. Niet ene pijl. Maar ja, zolang als die plaats leeg blijft, zolang als het volk van God die plaats niet weet te vinden, zolang als u en ik, die plaats van Hiskia niet zoeken, ja, dan is het gevaar. Dan is het gevaar levensgroot. Want dan steunen we toch heimelijk met de kinderen van Assen. Of met de kinderen van Juda op Egypte. Of op Assen. Of op enig andere grootmacht. In plaats van op de Heer. En nu staat er: God zal als zo'n arend zijn vleugelen uitbreiden. Als een hen die haar kieken beschermt. Die tedere klok hen. Die bij het aankomend gevaar zijn jongen roept onder zijn vleugelen. Zo doet God. Zo doet God ook in deze preek, ook nu. God, die sterke leeuw, is ook als die lieflijke klok hem. Als die vogel, die zijn vleugelen uitbreidt, opdat zijn jongen niet te pletter zullen vallen. Opdat zijn kiekens beschermd zullen zijn, onder zijn vleugelen. Die leeuw uit de stam van Juda, is ook de biddende hoge priester, die zegt, o waarom, waarom weegt gij geld uit? Voor hetgeen dat geen brood is, kom toch tot mij. En uw ziel zal leven. Die sterke leeuw is ook tevens Jezus van Nazareth, die tot de kindertjes zegt, o kindertjes, kom toch tot mij. Opdat ge leven zal, die tot de jongens en de meisjes zegt, jongens en meisjes, geef mij je hart. Die tot de vaders en tot de moeders, ja tot de grijsaard zegt, waarom staat gij hier de hele dag ledig? Is er niet ook voor u nog een plaats in mijn wijngaard? Bekeer u tot hem, van de welke de kinderen Israëls diep afgeweken zijn. Want, zegt de Heer, te dien daar, dan zullen ze verwerpen en ieder zijn zilveren afgoden en zijn gouden afgoden, welke uw handen u tot zonde gemaakt hebben. Wanneer? Ach, zegt de Heer, als ik zal opstaan, om op het geschrei van Hiskia, die de brieven voor mijn aangezicht uitspreidt, af te zal doen vallen, niet door het zwaard, eens mans, en hem zal verteren, maar niet door een mens, want we weten hoe Assen verteerd is. Assen is door een engel van God verteerd, die 185.000 soldaten van het leger van Sanherib sloeg in ene nacht. De Heer zegt, ik zal Assen neerwerpen door het zwaard, maar niet het zwaard van de man. Ik zal hem vertreden, maar niet door de kracht van de mens. Ik zal opstaan en ik zal hem over Sion ontfermen. En hij zal voor het zwaard vlieden en zijn jongelingen, die zullen versmelten. En hij zal van vrezen doorgaan tot zijn rotssteen. De sterkste van Sanherib, dat was Nineveh. Daar had hij zijn hoop gebouwd en daar leefde zijn grote en zijn generaals die de oorlogen voor hem planden. Maar, zegt hij zal terugkeren tot zijn rotssteen. En daar zullen zijn vorsten voor de banier verschrikken. Want wij weten, als Sanherib terugkeerde naar Nineveh, dan waren er zijn twee zoons, Adramelach en Sarezer, die hebben hem met het zwaard gedood. De Heere zegt, ik zal opstaan. En ik zal mijn vijanden versmijten. Ik zal hun jongelingen versmelten. Maar dan, te dien dagen, dan zullen zij wegwerpen. En ieder zijn zilver afgoden en zijn gouden goden. Welke u uw handen tot zonde gemaakt hebt. Ja, geliefden, dat is die waarachtige en noodzakelijke bekering die altijd met een oprechte boetvaardigheid gepaard gaat. Die boetvaardigheid, die zeg ik, is Kia openbaarde voor het aangezicht van God. Die zilveren en die gouden goden, dat was datgene wat Israël binnengehaald had van de afgoden. Ze vonden de dienst van God zo sober. Ze vonden het allemaal zo kaaltjes. Ze vonden het allemaal zo eenvoudig. Er was in die dienst van God toch niks te beleven. Bij de heidenen, daar kon je wat beleven. Daar stond de dienst van God altijd in dienst van het vlees. Dienst van de goden, dat was altijd dienst aan de mensen. Vandaar waren de meeste goden van de heidenen allemaal goden die erop uit waren om de lusten, de zinnelijke begeerten van de mensen activeren en te prikkelen. En hoe goddelozer de mensen leefden in de zonde ook met elkaar, hoe meer het de goden behaagde. Het waren altijd goden van wellust, van seks. Dat waren de goden die ook in Israël hun duizenden verslagen hebben. Denk maar aan de goden van Baal Peor, waar Bileam het volk toe verleidde in de dagen van Balak, de koning van Moab. Altijd diezelfde zonde van de heiden. En die hadden ze binnen laten komen. Die hadden ze binnengehaald. Voor die gouden en die zilveren goden. Waardoor ze het vlees konden dienen. Natuurlijk. Daarbij hadden ze ook de tempel. En daarbij brachten ze ook hun offers. En daarbij hadden ze ook hun reinigingswetten. En daarbij hielden ze ook de feesten voor Jehovah. Voor Jehovah. De God van Israël. Jawel, dat wel. Maar vermengd. Met die afgodendienst. En ach, daar heeft God geen lust in. Zo wil God niet gediend worden. Toen niet. En nu niet. Ook nu. God wil niet dat we zijn dienst zullen versieren. Met allerlei wereldse versiering en wereldse vermakelijkheid. God wil niet dat we zijn dienst, die hij ons puur in zijn woord heeft voorgehouden, zou opsmukken met allerlei dienst van de mensen, waarin het vlees verzadigd wordt en waarin het vlees gevoed wordt. Een dienst van de mens aan de mens. Dat is de nieuwe godsdienst. Dat is al uitgesproken zelfs door professoren in de theologie. Dat alles waarin men elkaar kan dienen door de liefde goed is voor God. Ook al hebben onze vaderen dat als zonde bestempeld. De meest perverse goddeloosheid. Wanneer men het doet uit liefde tot elkaar. Dan kan dat niet anders als de vervulling van de wet van Christus zijn. Zo heeft men geleerd. Dat is de zonde van Assyrië. En de zonde van Egypte. Indragen in de dienst van God. Maar nu staat het te dien dagen. Dan zullen ze verwerpen ieder zijn zilveren afgoden en zijn gouden afgoden, welke u uw handen tot zonde gemaakt hebben. Geliefden, dat is ook de taak die God op deze middag ons oplegt. Dat we onze zilveren en onze gouden afgoden, waarin we onszelf dienen, wel naar de kerk, wel het offer brengen voor Gods aangezicht, wel in de Bijbel lezen, wel bidden en danken, maar aan de andere kant toch hangen. Aan de goden van het materialisme. Aan de goden waaraan de wereld hangt. En dan hoef ik dat niet altijd met name te noemen. Dat. U weet zelf wel hoe het kwaad ook in onze huizen voortvreet. U weet ook wel dat er van maand tot maand meer mensen in de gemeente komen. Die op allerlei wereldse wijze hun leven inkleden. Dan denk ik aan de radio. Ik denk aan de televisie. Ik denk aan de gezinsplanning. Mogen we ook aandacht aan besteden. We hoeven niet weg te kruipen achter een laagje schijngodsdienst. Ook onze gezinnen worden steeds kleiner. Van jaar tot jaar. Aan de wortel van dit alles ligt toch ook een wereldse gedachte. Een materialistische inslag. We willen het gemakkelijker hebben op deze wereld. We willen niet meer de zorg die God ons opgelegd heeft. We kunnen wel heel vroom doen. En we kunnen wel eens leren bij de oude waarheid. Maar ook in onze levenspraktijk voltrekken er dingen in. Voltrekken dingen waar onze vaderen voor gehuiverd zouden hebben. Dat is ook een kwaad van zilveren en gouden goden. Dat is een godsdienst van de wereld die ook onze gezinnen binnenkomt. O, als het ons ernst is op deze dag. Dan zegt de Heer, ik begeer geen brandoffer, ik begeer geen slachtoffer. Maar dit begeer ik, dat je losmaakt de knopen van je ongerechtigheid. Dat je weer terugkeert naar de kale, naakte godsdienst van de God van Israël. En met Hizkia de brieven uitbreidt voor het aangezicht van de Heer om verlost te worden. Van deze machten welke ook beslag leggen op ons leven, op het leven in onze gezin. En dan tenslotte, dan zegt de Heer, en zijn vorsten zullen voor de banier verschrikken. Spreek de Heer, die te Sion een vuur en die te Jeruzalem een oven heeft. Dat wil kort en goed dit zeggen. Die vorsten van Assyrië, die wereldse vorsten, die het op de kerk gemunt hebben, die herders die de leeuw zo roof willen ontroven, die zullen voor de banier verschrikken. Dat is de banier die God ontrold heeft in Jeruzalem. Die banier, dat is de bloedbanier. Dat is de kruisbanier. Dat is Jezus Christus en zijn gerechtigheid. Hij is die banier waar Jesaja van spreekt. Dat hij staan zal als een banier der volkeren. Hij is die banier waarvan Mozes zegt, als hij een altaar heeft opgericht, de Heere is onze banier. Die banier, dat is het offer van Jezus Christus. Dat is hetzelfde als wat in het vervolg staat. Die te Sion vuur en te Jeruzalem een oven heeft. Dat vuur dat God in Sion heeft, dat is het vuur van het brandofferaltaar. En op dat brandofferaltaar werd de verzoening gebracht. Het offer dat heen wees naar Golgotha. En als er staat dat de Heer in Jeruzalem een oven heeft, dan ziet dat op een instrument waar het brood in gebakken werd en wordt, een oven, dan betekent dat God heeft daar zijn woning. Daar verblijft God, daar heeft hij zijn verblijfplaats. Dat is een dichterlijke taal, Jesaja spreekt vaak dichterlijk. Hij zegt, God heeft in Jeruzalem zijn oven, daar heeft hij zijn huis, zijn haardsteden. Daar woont God zelf, bij dat vuur, bij dat brandoffer. Bij die banier, kort en goed, ik zal u niet vermoeien, kort en goed, het betekent dat God door de gerechtigheid de vijand zal verslaan, maar zijn volk zal behouden, altijd weer, om dat brandoffer. God heeft een vuur te Jeruzalem en dat vuur is niet aangestoken door de mensen, dat vuur is aangestoken door God zelf en daarom zal het branden tot in alle eeuwigheid. Om uit te zuiveren en om weg te nemen de zonde van Sion. Maar ook om te verdelgen en te verstrooien de ongerechtigheid van Assyrië en de goddeloosheid van Egypte. En God heeft in Jeruzalem zijn oven. Daar zal hij wonen. Deze plaats, zegt God, heb ik verkozen. Dit is mijn rust. Tot in de eeuwigheid. Omdat we niet vergaan zullen, dat is. Omdat God ons verkozen heeft. De eeuwige genadige verkiezing van God is het cor ecclesia. Het hart van de kerk. Daarbij zullen we leven. En de grond waarop Sion rust, is het vuur dat God heeft die Jeruzalem komt. Laat ons dan op deze dag, voor Gods aangezicht naderen, bij die plaats waar het vuur brandt. Het vuur van Gods toorn op het brandofferaltaar, waar hij zijn enige zoon op gelegd heeft, zijn Isaac, die hij overgegeven heeft tot een slachtoffer voor onze zon. Opdat we mee laat, hopeloos, schuldig en ontdaan van alle gerechtigheden. Niets anders zouden overhouden dan ons vertrouwen te stellen op Gods gedaan. Dat we het uit zouden roepen, o God, heb u dan het vuur dat tegen mij ontbranden moest, ontstoken tegen uw eigen kind? Heb u dan voor een offer gezorgd voor mijn zoon? Mijn zoon, die zoveel ongerechtigheid, die zoveel Assyrische en Egyptische goden gediend heeft, die zo verwikkeld was in deze wereld met haar begeerlijkheid. En heb u dan in Jeruzalem een oven? Wilt u dan toch bij ons wonen? Wilt u bij ons blijven? Blijf uw gemeente dan uw hart steden, o God? Mag ik dan uw kind zijn? Mag ik dan u volgen waar dat u ook heen gaat? Bij u ben ik veilig. Heren, bij u alleen. Geliefden, dan zijn de vijanden overwonnen. Dan is de prijs voor Judas verlossing betaald. Dan heeft God ons gekocht. Kom, is dat ook de begeerte van uw hart? Zijn de zonden u tot een last? Zoudt u graag de wereld verlaten met haar begeerlijkheid? Heb u met Rut gekozen om in Sion te wonen, voor God aangedicht, al was het als een arme weduwe, alleen omdat ge gehoord hebt dat de God van Israël waarlijk God is? Ik zeg, hebt ge een geest des Heren ontvangen, dan zijn ook de zilveren en de gouden afgoden, die God tot een last zijn, u tot een last geworden. Dan hebt ge geen glans en geen wereld en geen vreugde meer te zien in deze wereld. Dan zegt ge, ik heb een andere plaats waar ik begeer te schuilen. Ik heb een ander leven, o God, verlost me. Is dat uw honger en uw dorst om van de zonde en van de wereld verlost te worden? Is dit uw angst, uw vrede, als ge het juiste seizoen tegemoet blikt? O God, zal ik dan diezelfde zondaar blijven? Altijd maar weer zonder. Altijd maar weer en naar u en naar de wereld om u. O verlos me toch, o Heere. Verlos me van zwijans overmacht. Ja, dan zult u ook ten opzichte van uw kinderen, met Hiskia, de brieven van de overste deze wereld, de smaadbrief, de brieven waardoor ge beangst wordt, de brieven waardoor ge zegt, o God, waar moet het heen? Uitspreiden voor het aangezicht van de Heer. En dan is het waar, dan is Asser machtig. En dan kan Sanalip snoeven, wie van de goden der volkeren hebben hun volkeren uit mijn hand kunnen verlossen? Maar dan mag Hiskia voor Gods aangezicht zeggen, Heere, dat is waar. Wat Sanalip en wat Rabsaken zegt, dat is waar. Maar Heere, de goden van die volkeren, dat waren ook geen goden. Maar gij zijt onze God, de God die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, en in het lommer van zijn getuigenis, en in de greep van deze machtige leeuw, of wilt ge het anders, onder de lieflijke en bewarende vleugelen van deze kloekhen, zijn we eeuwig veilig. Amen. Heere God, o geef ons op deze biddag daar moed en sterkte uit. Want ge hebt te Jeruzalem een vuur. En ge hebt te Sion een oven. Daar zult ge wonen. Daar is uw rust. Tot in eeuwigheid om Christus wil. Zult ge werven niet begeven als de moeder geworden is. O als er ook vanmiddag hier zijn, Heren, die de last alleen niet meer kunnen dragen, die onder zoveel raadselen als Hiskia weleer gebukt liggen, die machtige vijanden voor hun poorten vinden en die geen uitkomst zien. O, hebt gij dan niet dat vuur ontstoken, dat vuur uw gerechtigheid, waarin verteerd is de zonde uw volks en waardoor gij met het vuur van uw eeuwige liefde behoud alle die zich voor u nederbuigen. Heere, laat het zo zijn in onze harten en in de harten van onze kinderen. Dan leven we tot eer van uw naam en tot zaligheid van onze ziel. Dan zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Amen. We willen tenslotte nog zingen uit Psalm 79, het vierde vers.
Amen.
geliefde, gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.